Er bleef zo'n zinnetje bij me hangen. God's on the move, ready or not. Het is echt een bijzondere tijd waar we in leven, toch? Wat God aan het doen is. Man, ik werk al 20 jaar in de kerk en ik zit nogal veel langer in de kerk, maar ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Wat God nu aan het doen is, en Goddank is dat niet alleen door Mozaïek, maar door heel veel kerken en in allerlei landen. Ik vind het zo'n opwindende tijd om dit mee te maken, om hier samen, ja, een beetje de olifant en de muis, wij zijn de muizen, maar dat we gewoon mee mogen stampen met God en gewoon mee mogen lopen en werken aan wat Hij aan het doen is. Fantastisch. Mooi om weer eens een keer hier te zijn, het is lang geleden, het gebeurt niet vaak dat ik teruggevraagd word. Dan is of de nood heel hoog, of het is een soort beleefdheid. Want Martijn was vorige week bij ons, dus ja, dan. Het groeten van iedereen uit 010, Jeruzalem van het Westen. Nee. Ik vind het echt heel tof. Ik hou gewoon heel erg van deze hele beweging van Mozaïek. En ik vind het heel tof om in al die Mozaïekkerken te spreken. En het was inderdaad wel weer een poosje geleden, maar daar lag volgens mij niks aan te grondslag, toch, Jarno? Nee. Hey, en de laatste keer hier, althans voor mij dan, en bijna voor jullie ook. Gefeliciteerd, nieuw gebouw, Sassenheim. Exciting, wat God daar allemaal weer gaat doen in de Bollestreek. Hè? Zo gaaf, ja. Nou, ik ben een van de voorgangers van 010. Ik heet Is, getrouwd met Ingrid al 35 jaar. Zeer gelukkig allebei. We hebben samen 2 kinderen gekregen, pleegdochter erbij, aanhang erbij, 4 kleinkinderen. Voel me buitengewoon gezegend. Het is een jaar of 13 geleden dat ik met mijn vrouw en onze kinderen en een hele grote groep jongeren naar Oekraïne ging. Dat was nog echt ver voor de oorlog. Er was al wel wat dreiging, maar het was nog niet zoals nu. En onze reis was klaar. We zijn daar 1 of 10 geweest, diaconale projecten. En we moesten terug de grens over naar Hongarije, want van daaraf gingen we verder. En iemand met connecties bij de douane, die heeft ons er doorheen geloodst. Anders hadden we in een hele lange rij moeten wachten en er was ons hele vluchtschema in de war gelopen. Je kunt je voorstellen, al die mensen die in de rij stonden te wachten, die waren niet blij met ons. Dat lieten ze ook heel goed merken. En het is een hele rare grensovergang, een heel groot gebied moest je over. En op een gegeven moment kwamen we langs een vrouw, die lag daar. Het zag er heel raar uit. We dachten eigenlijk dat ze was overleden. Ze lag daar gewoon op de grond. Ze had een sigarettenpeuk in de mond. Er zat totaal geen beweging in. En het was echt raar om te zien. Maar het was een hele stressvolle situatie. Ik was en voelde me verantwoordelijk voor die hele groep jongeren ook. En het was haast en druk en... En ik zei, we moeten door. En dat was geen goede beslissing. En gelukkig waren de mensen in die groep, waaronder mijn vrouw, maar ook een paar jongeren, die zeiden, nee, we moeten niet door. We moeten bidden voor deze vrouw. Dus ook één jonge vrouw was erbij, inmiddels is ze arts. Die ging gelijk ook kijken van, hey, heeft ze nog hartslag en zo? En, nou, die had ze nog. We konden verder ook niks voor haar doen, maar we konden wel bidden. En ik voelde me echt zo ontzettend klein. Het was gewoon echt een verkeerde beslissing. Dus bij de eerstvolgende stop, toen we weer uit de bus gingen om wat te drinken, heb ik de groep bij elkaar geroepen en gezegd, guys, dit was echt niet goed. Het was geen goede beslissing van mij. Een mens gaat altijd voor, boven de situatie, boven de haast, boven de stress. Nou, ik denk dat wat ik vanmorgen met jullie wil bespreken, een bijbelgedeelte Lucas 10, dat ook zoiets was. Dat het ook om mensen ging die hun hart niet lieten spreken. Lucas 10, vers 25 tot en met 37. Er kwam een wetgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen. En hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus, maar wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en hij verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei, zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, dan zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Nou, wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei, de man die hem barmhartigheid heeft betoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dat voortaan net zo. Waarom vandaag dit gedeelte? Ik heb deze preek een poosje geleden gemaakt. Ik kwam erachter dat ik in 20 jaar dat ik spreek nog nooit over dit gedeelte heb gesproken. En voor mensen die vaker in de kerk komen is best wel een bekend gedeelte. Alle kinderbijbels staat dat ook altijd. En ik dacht, oh, dat is wel boeiend om daar eens over te spreken. En toen ik ermee aan de slag ging, dacht ik, oh, het is eigenlijk wel meer dan boeiend. Het is ook wel heel actueel. Ik werd geïnspireerd door een boekje Genade in grijs gebied. Ik weet niet of iemand het kent, Mike Donohue, Genade in grijs gebied. Nou, echt, het is geen mozaïekschrijver, maar het is wel echt een mozaïekboekje. En ik dacht, ja, dit is wel wat er echt speelt in ons land. En niet alleen in ons land, maar laat het maar een beetje klein houden. Er is zoveel verkilling, zoveel polarisatie, zo het roepen naar elkaar, het schreeuwen naar elkaar, het links laten liggen van elkaar. Dat dacht, er zit gewoon zoveel in deze geschiedenis wat wij volgens mij ook in Mozaïek en in ons land heel goed kunnen gebruiken. Nou, wat ik wil doen is een beetje, ik noem dat wel eens pingpongen, gewoon vanaf deze tekst gewoon elke keer even weer naar onze situatie, omdat het, ja, er zit gewoon zoveel actualiteit in. Je zou soms willen hè, dat als je naar zo'n talkshow kijkt, of een tafel heet dat geloof ik, een tafel waar mensen aan elkaar bij elkaar zitten en praten, vooral praten, meestal slecht luisteren, maar vooral praten, dan zou je zo graag willen van ja, maar als Jezus daar nou zou zitten, als Jezus nou aan tafel zou zitten daar, wat zou hij dan zeggen? Nou, dat weet je dus niet. Je weet alleen wat hij gezegd heeft en wat hij gedaan heeft. Maar je kunt wel lessen trekken uit wat hij gedaan heeft. Van, hoe zouden wij daar nou mee om kunnen gaan? Nou, wat doet Jezus nou in Lucas 10? Hij krijgt een vraag en dat is een test. Het is een instinker. Ze willen hem er gewoon inluizen. Ik schets af en toe even wat achtergrond. In die tijd was voor Joodse rabbijnen was het ontzettend belangrijk van wat betekent die wet van God nou voor ons leven van elke dag? En daar was constant gesprek over de wet van God. Dat werd helemaal uitgeplozen en bediscussieerd in scholen waar ze eigenlijk niks anders deden dan daarmee bezig zijn. Studie van het woord van God, het uitpluizen van de wet van God. En hun opvatting was dat als je je nou aan die wet van God houdt, dan heb je eeuwig leven. Dat moet je even als achtergrond weten. Nou, wat gaat Jezus nou zeggen? Als hij zegt, hé, maar jullie hebben de wet niet nodig, dan hangt hij. Dan is hij gezakt voor de test en dan kunnen ze hem veroordelen. Als hij zegt, nou, je hebt de wet wel nodig, maar je hebt er iets bij nodig, hetzelfde verhaal. Dan is hij ook een dwaalleraar. Dan hangt hij, is hij gezakt voor de test. Dus eigenlijk, wat Jezus ook antwoordt, hij kan het niet goed doen. Hij kan het nooit goed doen. Maar wat doet Jezus? Hij stelt een tegenvraag. Dat is niet ongewoon in die tijd. Het is zelfs een Joodse manier van leren om vragen aan elkaar te stellen. En Jezus stelt een tegenvraag. En ik dacht, nou, dat kunnen wij van tijd tot tijd ook wel doen. Vraag komt voor conclusie, toch? Zeggen we binnen Mozaïek. Vragen stellen aan elkaar. Hey, wat bedoelde je eigenlijk? Snap ik je goed als ik je hoor zeggen dat? En dan zegt Jezus, nou, wat staat er in de wet en hoe lees jij die? Daar zit een lading achter. Daarmee zegt Jezus eigenlijk zoveel als die hele rabbijnse traditie, die zet hij eigenlijk op een zijspoortje. En hij zegt ermee dat alleen het woord van God zelf dat dat zeggingskracht heeft. En niet hoe mensen daar allerlei dingen omheen gedaan hadden, want ze hadden er zoveel dingen omheen gebouwd. 612 regeltjes, wetten en geboden. En ik dacht, dat kunnen wij ook. Ik ben opgegroeid in de kerk, ben een tijdje goed afstand van genomen. Het is niet mijn beste tijd van het leven geweest, maar God was gelukkig geduldig en genadig. Maar wat kunnen wij in de kerk vastzitten aan tradities, aan onuitgesproken, onuitgeschreven regeltjes en gewoontes. En zeg nou niet, dat doen we niet in Mozaïek, want dat doen we wel. Dat doen we al na 4 jaar en dat doen we over 10 jaar nog steeds. Want dat is gewoon, het is ook logisch. Als mensen samen zijn en samen een gemeenschap vormen, dan ontwikkelen ze tradities. Alleen al het feit dat jullie zo zitten zoals je nu zit en dat we het podium zo ingericht hebben en dat we om 9:30 beginnen. En dat zijn nog de meest onschuldige dingen. Maar dat is normaal. Het geeft ook niet, want het geeft ook een houvast. Totdat het ergens tussen God en ons in komt te staan. Dan wordt het tricky. Nou, wat zegt die beste man dan in antwoord op Jezus? Kijk, deze man die kent het woord van God door en door. Die kan waarschijnlijk hele stukken uit zijn hoofd citeren. En hij weet dat in Deuteronomium 6 vers 4 staat, en dat zegt hij ook, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met de hele ziel, met al uw kracht en met uw verstand en uw naaste als uzelf. Goed gedaan, zegt Jezus. Klopt. Goed gedaan. Doe het. So far, so good. Maar de test is nog niet voorbij, want er staat, de man wil het gesprek winnen. Oh, dat is toch leuk eigenlijk, hè? Dat hebben wij nooit natuurlijk. Nee, nou echt. Hoe vaak heb je dat niet, dat je diep van binnen denkt, ik wil dit punt gewoon winnen, ik wil dit punt gewoon binnenhalen, want ik weet dat ik gelijk heb. Misschien heb je het zelfs ook wel. De man wil het gesprek winnen, wilde zich rechtvaardigen, staat in een andere vertaling, wilde zijn gelijk halen. Maar wat was nou zijn punt? Nou, zijn punt was, wie is nou eigenlijk mijn naaste? Daar moet ik even iets bij zeggen. Israël, het volk Israël, moest, opdracht van God, tot aan de komst van Jezus Christus, moest Israël een volk zijn dat apart leefde, dat afgezonderd leefde, dat zich heiligde voor God. Israël moest in alles anders zijn dan alle andere volken. In hoe ze God aanbaden, in hoe ze leefden, in hoe ze met elkaar omgingen. In alles moesten ze apart staan van alle volken. Niet omdat ze beter waren, daar is de Bijbel ook heel duidelijk over, maar omdat God door dit volk heen iets wilde laten zien van zijn glorie, van zijn grootheid. En door dit volk heen wilde hij van het begin af aan alle volken al bereiken. En daarom kreeg Israël allerlei wetten van God over hoe ze moesten omgaan met reinheid en onreinheid, met vee, met bezit. Ik ben zelf de laatste tijd door die boeken heen aan het gaan, Leviticus, Numeri. Misschien heb je het wel eens gelezen. Soms denk je van, het zijn niet de makkelijkste boeken, zeg maar. Maar het was wel heel precies wat God tegen zijn volk zei. Dus ik vind dat als ik me probeer te verplaatsen in de godsdienstige leiders van die tijd, vind ik het ook helemaal niet zo gek dat ze zo serieus met die wet van God bezig waren. Want ja, als God dat van je vraagt, dan ga je dat doen, toch? En ik weet wel, in het Nieuwe Testament komen ze er vaak niet zo heel goed van af. En in onze visie op hen, die godsdienstige leiders, komen ze er ook niet zo goed van af. En soms is dat terecht, want Jezus kon ook echt wel behoorlijk uitpakken naar hen. Maar ik geloof echt wel dat oorspronkelijk zij echt de goede intentie hadden. Dat ze echt met een hart voor God leefden en precies wilden doen wat God zei. Alleen het was ergens ontspoord. En ik geloof dat dat is wat Jezus wil laten zien. Kijk, als je, en daar komt weer zo'n pingpong moment, als je radicaal voor God wil leven, en ik geloof met heel mijn hart, als je God beter leert kennen, dan wil je dat. Dan wil je steeds radicaler, steeds toegewijder voor God leven. Dan loop je altijd het risico dat je dat ook aan een ander gaat opleggen. En dat je aan die ander precies gaat vertellen hoe dat radicale leven eruit moet zien. En datgene wat voor jou heel belangrijk is, waar jij misschien zelfs wel een woord van God hebt gehad over wat je in jouw leven anders mag gaan doen, dat ga je dan precies ook aan die ander opleggen. Want dit is radicaal leven. En als je dat niet doet, ja, dan ben je eigenlijk geen goede christen. Nou, jullie herkennen dat natuurlijk helemaal niet. Nee, oké. Okay. Maar om dit punt duidelijk te maken, vertelt Jezus een schokkende gelijkenis. En daar moet je ook weer eventjes naar de context kijken om te weten hoe schokkend dat is. De Samaritanen die in het noorden van het land Israël woonden, die zijn daar waarschijnlijk, is niet helemaal zeker, die zijn daar waarschijnlijk een soort geplaatst toen Israël in ballingschap ging. En allerlei volken gingen, die werden onderworpen, kwamen in ballingschap. En dan die de heersers over al die koninkrijken, die gingen dan een soort volkje verplaatsen. En dachten ze, het is wel handig als dat niet alleen maar wildernis is. Dus die hebben die groep mensen daar neergeplant. En in de ogen van het Joodse volk was, ja, dat Samaritaanse volk, dat was een soort, dat was een B-volk. En die hielden zich aan een klein stukje van Gods woord, alleen aan de eerste vijf boeken. En ze hadden allemaal rare gewoontes en ze wilden niet naar Jeruzalem komen om te aanbidden. Dus het was echt, het was erger dan 010-020 in ieder geval. Want dat, ja, dat kan spelen. Hè. Ik heb een neef en die inmiddels is hij geloof ik 38 of zo. Maar toen hij op de basisschool zat, hij was heel goed in topo, die wilde gewoon niet het woord Amsterdam invullen. Dan maar een 9, zei hij. Zo'n familie kom ik uit, sorry. Maar dat is nog redelijk onschuldig. Je weet natuurlijk allemaal, je hebt de beelden wel eens gezien, dat het ook gewoon echt zo vol haat kan zijn. Nou, en tussen Joodse mensen en Samaritaanse mensen was het echt gewoon niet oké. Samaritanen waren onrein in de ogen van Joden. Het was zelfs zo, als je ging niet door elkaars gebied heen. Want stel je voor, het was net alsof het aan je kleding bleef hangen of zo. Dus dan ging je er gewoon met een boog omheen. Jezus mocht een dorp niet in, omdat hij op weg was naar Jeruzalem. Dus nou, voel je, het was gewoon, er zat zoveel haat en boosheid. En uitgerekend een Samaritaan voert Jezus dan op als de hoofdpersoon in dit verhaal. Nou, dat is niet leuk als je een Joodse leider bent in die tijd. Dan word je niet blij. En Jezus ontkent ook niet in zijn verhaal dat die wet van God belangrijk is. Natuurlijk ontkent hij dat niet. Maar wat hij wil laten zien is, lieve religieuze leiders, jullie zijn de liefde vergeten. Jullie zijn de barmhartigheid vergeten. Je hebt de regels tot de hoogste norm verheven en je bent vergeten dat daar achter die regels het hart van God zit. Het hart van God, dat klopt voor elk mens, Samaritaan, Jood, Arabier, Nederlander, iedereen. Jullie zijn de liefde en de barmhartigheid vergeten. Weet je, met al hun goede bedoelingen, al hun goede intenties, was dat hele stelsel van wetjes die ze er zelf omheen hadden gemaakt. En die gingen echt ver, hoor. Die gingen echt over details waarvan je denkt, serieus, zijn ze daarmee bezig geweest? Maar als dat gebeurt, als dit soort dingen gebeuren in een kerk, in een gelovige gemeenschap, dan komt er iets van moralisme, van wetticisme. Dan gaan we elkaar de maat nemen. Dan gaan we elkaar precies voorschrijven hoe het moet. En wat is er, lieve mensen, wat is er veel kapot gegaan in kerken in de loop van de tijd? Doordat we daar zo goed in waren. En ik weet zeker dat hier ook mensen zitten die zeggen, ja, dat heb ik ook meegemaakt. Dat zo precies werd verteld wat wel goed was en wat niet goed was. Wanneer ik er wel bij hoorde en wanneer niet. Maar Jezus gaat terug naar het hart van de wet. En hij zegt, het hart van de wet is God liefhebben. En het hart van de wet is je naaste liefhebben als jezelf. En als je dat doet, lieve mensen, zegt hij, dan doe je al. Dan houd je je al aan alle geboden van God. Als je God liefhebt, boven alles en je naaste als jezelf. Het was ook schokkend omdat er ergens, zeker bij de religieuze leiders, de gedachte zich had genesteld dat God er alleen maar was voor het Joodse volk. Maar dat is nooit zijn bedoeling geweest. Waarom zegt God tegen Abraham in het eerste boek van de Bijbel, Abraham, in jou zullen alle volken van de aardbodem gezegend worden. Dat is niet omdat God het op dat moment bedacht. Nee, God heeft altijd het plan gehad om alle volken te bereiken. Maar door die speciale status van het Joodse volk was er in hun hoofden iets verkeerd gegaan. En het feit dat Jezus nu laat zien van, hey, maar die liefde is niet alleen voor jullie, God is er niet alleen voor jullie, dat is, ja, dat kunnen wij ons gewoon niet meer voorstellen, denk ik, Maar dat is schokkend geweest. En Jezus is 3 jaar bezig geweest om een begin van dat idee in de hoofden en harten van mensen te planten, van zijn eigen volk, dat dit Gods bedoeling is, dat evangelie de wereld door moet. Nou, dat zie je dan ook gebeuren in Lucas, vooral in Handelingen dan, wat ook door Lucas geschreven is, dat uiteindelijk dat kwartje gaat vallen door de Heilige Geest en dan gaat dat evangelie de wereld in. Nou, nog iets over die Samaritaan. Ik weet niet, wie kent dit verhaal uit een kinderbijbel? Kijk, dat bedoel ik. Dat is echt een bekend verhaal. Daar blijft dan zo'n soort beeld hangen, tenminste dat was bij mij, van die priester was slecht en die leviet was slecht en die Samaritaan was goed. Toch? Dat is een beetje de moraal van veel kinderbijbels. In ieder geval, het gedrag van de priester was slecht, zoals dat mijn gedrag toen in Oekraïne slecht was en dat van de leviet was slecht. Maar ik geloof dat Jezus iets veel diepers wil laten zien. Jezus wil laten zien, hey, lieve mensen van mijn volk, jullie haten Samaritanen en jullie beschouwen hen als minderwaardige mensen. Maar kijk nou eens wat deze Samaritaan doet. Zie je dit? Dit is een mens van vlees en bloed, een mens door mijn vader geschapen, door mijn vader geliefd, die in staat is goed te doen. Die in staat is dat te doen wat jullie vergeten zijn met al je wetten en regels. Het gaat om het hart van God in de wet. Het gaat erom dat menselijke tradities, hoe waardevol ze kunnen zijn, nooit de plaats van het woord van God in kunnen nemen. Het gaat erom dat de liefde van God voor alle mensen is. En je mag zelf invullen wie vandaag in ons land de Samaritanen zijn. Ik ga het niet voor je invullen. Maar ik denk dat je er wel een paar kan bedenken. En misschien is dat wel iets voor ons om, ik zeg niet dat we het niet doen, maar om zo naar andere mensen te kijken. Niet als de vreemdeling, niet als degene die heel ver van ons afstaat, maar als degene waar Gods liefde naar uitgaat. En Jezus, tenslotte, hij verandert het begrip naaste in voor wie ben jij een naaste? Want wie is er mijn naaste? Dat is passief, dat is exclusief. Want dan kan je zeggen, nou ja, die hoort er wel bij en die niet. Maar Jezus draait het om, zoals hij altijd alles omdraait. En hij zegt, maar voor wie ben jij een naaste? Voor wie zorg jij? Naar wie gaat jouw hart uit? Naaste of tegenover, dat is het thema vandaag. En de vraag is, wie wil jij zijn? Waar sta jij zelf? Durf je tot je door te laten dringen dat Gods liefde er echt is voor ieder mens? Ik sprak pas voor onze jongeren, voor een Way-event. En toen gebruikte ik het voorbeeld van de Epstein-files. Kun je je voorstellen dat daar namen in staan waarvan God zegt, maar ik hou van deze mensen. Want ik heb ze gemaakt. Ik heb ze gewild. Dat ze ontspoord zijn, dat mag duidelijk zijn. Dan gaan we ook niet goed praten. Maar dan komt het ineens dichtbij. Dan gaat het ineens niet meer over Samaritanen en Joden. Dan gaat het ineens over misbruikers en slachtoffers. Kun je je voorstellen dat Gods liefde echt naar elk mens uitgaat? Ik zal eerlijk zijn, ik vaak niet. Ik vind het soms zo moeilijk bij sommige dingen die ik in de wereld zie gebeuren, die ik mensen zie doen, om echt te geloven dat Gods hart naar hen uitgaat. Om echt te geloven dat God in staat is om hun leven om te keren. Terwijl ik weet, hij heeft het bij mij ook gedaan. Alleen ergens in mijn gevoel was wat ik deed, was toch net iets minder erg. Ja toch? Nee, maar ik ben echt eerlijk vanmorgen. Dat ben ik niet vaak, maar vanmorgen ben ik eerlijk. Dat God zo naar je kijkt. Ik denk dat de shock is die hij teweeg wilde brengen bij deze religieuze leiders. Om te laten zien van, maar God wil zo je denken hierin veranderen. God wil zo je hart hierin veranderen. Radicaal zijn voor Jezus is fantastisch en doe het. Echt, ik ga je vanmorgen niet vragen om dat waar jij radicaal in bent, om dat op te geven. Maar wil je eens overwegen om dat voor jezelf te doen? Om dat niet aan een ander op te leggen? Om niet uit te sluiten, niet te wegen, niet te oordelen. Het is echt moeilijk. We hebben niet voor niks die cultuurvragen in Mozaïek. Het is echt moeilijk. Maar ik geloof zo dat Mozaïek, niet omdat Mozaïek een betere kerk is dan andere kerken, laat alsjeblieft, ik bid heel vaak dat God die gedachte niet in mijn hart toelaat. Maar we kunnen wel het verschil maken, en ik hoop dat elke kerk dat doet, in onze samenleving. Door te laten zien van, hey, ook al denken wij over sommige dingen zo anders, en soms snappen we echt niet met de Bijbel in onze hand dat een ander op dit punt dat nou niet ziet, want het staat er zo duidelijk. Ja? En toch, het is niet van, hey, maar in de kern, als het gaat om wat we gemeen hebben, dan is dat dat Jezus onze verlosser is. Dat God onze Vader is, onze Schepper, die ons oneindig lief heeft. En daaromheen kan er een heleboel verschil zijn. Is dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Maar ik hoor soms mensen met visie op de doop, op Israël, op de positie van mannen en vrouwen, op homoseksuele relaties in liefde en trouw, op de eindtijd, die het dan zo ontzettend goed weten. En die het zo heel beslist weten. Ik denk, oké. Ik weet het niet altijd zo goed. En als ik over allerlei onderwerpen je de boeken zou laten zien die ik heb staan en waar ik me doorheen geworsteld heb of waar ik me nog doorheen wil worstelen. En bij de ene spreker denk ik, ja, kon hij wel eens gelijk in hebben. En dan komt de volgende en denk ik, oh, wacht even, maar zo had ik het ook nog niet gezien. En op het moment dat mensen het zo goed weten, dan word ik altijd een beetje nerveus. Want dan denk ik, maar hoe komt het dan dat jij dat zo zeker weet op dit punt? En dat ik die overtuiging niet heb. Is mijn geloof te klein? Nou, misschien wel. Wil ik me ook op laten onderzoeken. Maar voel je wat ik bedoel? Ik geloof echt, niet alleen voor Mozaïek zelf, maar voor onze samenleving. Als wij als kerk het op kunnen brengen om zo met elkaar te leven door, ja, door naar de kern te kijken. En daaromheen elkaar vrijheid te gunnen. Dat dat echt verschil kan maken in ons land. Want ik heb echt wel, ik ben van nature heel optimistisch, maar ik heb echt wel zorg over ons land. Over hoe we tegenover elkaar staan. En dat begint vaak al in hoe we over elkaar praten, weet je. Want het is, oh, dat is een wappie, of dat is een klimaatterrorist, of dat, die is links en die is rechts. En dat is, alleen al het feit dat we die woorden gebruiken, dat doet al iets. Want dan ga ik die ander ergens in een vak zetten en dan zit die in een vak, hek eromheen, hoef ik er niks meer mee te maken te hebben. Het begint al met hoe we over elkaar praten. Gen Z'ers en boomers en ja, ik doe het zelf ook, hè. Maar toch, het is niet zo onschuldig als het lijkt, want het is hokjes, het is vakjes. En we zijn geen Gen Z'ers, we zijn geen alfa'ers, we zijn geen boomers, we zijn geen X'ers. We zijn kinderen van God, geschapen door God uit oneindige liefde. Heb lief. Wees een naaste. Zie die ander als mens. Ik geloof dat dat is wat Jezus tegen ons wil zeggen. Sta niet tegenover elkaar, maar sta naast elkaar en wees een naaste voor die ander. In het beeld van de gelijkenis is de vraag aan ons. Waar wil je staan? Wil je veilig staan in je eigen gelijk, terwijl je die ander half dood op de grond laat liggen? Of wil je een naaste zijn? Wil je je uitstrekken naar een samenleving die zo hard liefde nodig heeft, die zo hard barmhartigheid en genade nodig heeft. Wil je zo'n naaste zijn? Mag het zichtbaar zijn in alles wat we doen en zeggen. We gaan een heel mooi lied zingen, For the One heet dat, waarmee we ons verlangen uitspreken, en dat is aan jou of je daarin meegaat, ons verlangen uitspreken om er zo te zijn voor die ander, dat die ander in onze ogen, in wat wij doen, in wat wij zeggen, in wat we niet doen, wat we niet zeggen, iets mag zien van de liefde van Jezus.
Dankjewel, Is. Mooie boodschap, uitdagende boodschap. Ik denk dat we het allemaal wel herkennen. En, het lied is een mooi gebed. Ik zou het ook willen vragen om te gaan staan en het als een gebed te zingen over ons eigen leven. Dat we gevuld mogen zijn met zijn liefde. De momenten dat die kansen voorbij komen om lief te hebben. En misschien een beetje oncomfortabel voelt, je toch durft uit te stappen. En gehoorzaam durft te zijn. Let me be filled with kindness and compassion for the one. One from who you loved and gave a son for humanity. Increase my love. Help me to love with open arms like you do. Love that erases all the lies and sees the truth. Even in just a smile, they would feel the Father's love. How you love us, from the homeless to the famous in between. You formed us, you made us carefully, 'cause in the end, yes, we're all your children. Help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lies and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, would feel the Father's love. Let all my life tell of who you are. Wonder of your never-ending love. Let all my life tell of who you are. You're wonderful. Such a good father. Let all my life, let all my life tell of who you are. Wonder of your never-ending love. Let all my life tell of who you are. You wonderful. Such a good father, you're wonderful. You're wonderful, such a good father. Help me to love with open arms like you do, love that erases all the lies that seem so true. They would feel the Father's love. Help me to love. Oh, help me to love with open arms like you do. Love that erases all the lies and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love.